Hey, leuk dat je ook inschakelt om deel 2 van onze eindejaarspodcast met Riemen van der Velde te beluisteren. We gaan direct door waar we gebleven waren. En dat was de vraag hoe het Ablessa Stadion weer volgezien te krijgen.
Wat ik zie voor mijn spelende beloftes ook nog meer.
En wat ik heel belangrijk...
Die wedstrijden in de herfstvakanties en zo tegen Ajax een stadion. En dan zaten er soms ook zo 18.000 man of 15.000 man bij een beloftewedstrijd.
Wij hebben een wedstrijd gespeeld tegen PSV in het stadion. En toen hadden we een fout gemaakt, we hadden te veel mensen uitgenodigd. En toen zaten er 28.000 in. Die, hebben er die stonden alleen de laatste 1500 of 1200. Die hebben in de VN Plaza voor de televisie zitten kijken. Maar die konden er niet in. Dat is geweest, ja.
Ja. Moet nagaan.
Wat een wilde.
Wat een wilde, ja.
Nou ja, we hebben vroeger ook wel bergen en dalen gekend. Hè? Dus het tijdperk van Abe, dat was natuurlijk ongelooflijk. Ja. Daar varen we nog steeds op. En toen zijn er ook jaren geweest, zijn we helemaal teruggestart naar de tweede divisie. Het was verschrikkelijk. Nou, en nu zijn we dan op het hoogste niveau aangeland. En daar zitten we nog steeds. En daar willen we graag blijven, hè? Dat is duidelijk.
Ze zeggen wel eens, ergens blijven is moeilijker als ergens komen, hè? Zeggen ze wel eens.
Ja, dat is ook zo. En daarbij komt nu natuurlijk dat je het gevolg van een mindere periode is, als je minder publiek hebt, minder sponsors en wat minder voetbalt, dat je op alle terreinen geld inlevert. En er staat wel een organisatie die is redelijk opgetuigd. Er is door de laatste jaren natuurlijk veel bezuinigd, hè? Maar niet in de totale organisatie. Op het elftal is bezuinigd en dat kun je niet ongestraft blijven doen. Dus dat is wel een gigantisch probleem.
En vindt u de organisatie nu nog groot?
Ja, die is...
Maar die is al veel groter geweest, toch?
Nou, volgens mij scheelt dat niet zoveel. Okay. Maar daar zit ik niet bij. Maar nee. Ik heb het idee dat we dus qua organisatie nog wel op hetzelfde niveau zitten.
Een boel overheid, noemen ze dat toch?
Ja. Ja, ik weet niet of het strikt noodzakelijk. Daar ben ik het ver vooraf. Hè. Okay. Daar wil ik ook geen mening over ventileren.
Denkt u ook trouwens dat de media en de social media, hè, iedereen die kan zijn mening ventileren op websites, op fora en dergelijke, dat ook een extra dimensie brengt die vroeger niet zo aanwezig was, waardoor we eigenlijk in principe vroeger wat makkelijker, zeg maar, kon werken dan tegenwoordig, zodat een Luc IJzerga bijvoorbeeld nu ook sneller onder vuur ligt en minder tijd krijgt dan u wellicht vroeger heeft gehad? Of?
Ja, maar dat vind ik een beetje onvergelijkbaar, hè? Maar ik moet wel zeggen dat de nieuwe communicatiemogelijkheden en de, nou, daar hadden we het vooraf van dit gesprek al even over, hè? Dat mensen zomaar hun mening mogen zeggen, allemaal met een fake naam. Hè? Dus anoniem mag je elkaar eigenlijk de maat nemen. Nou, dat vind ik wel eens jammer. Ik vind dat VN Online mag ik eigenlijk wel graag even lezen. Er staat altijd wel groot gezien in wat er speelt in het land. En dan denk ik, joh, reageer daarop. Maar als je supporter bent van deze club, dan doe je dat op een manier waarvan je zegt, dat is ondersteunend. En je mag ook wel een keer je hart luchten. Als je bij een slechte wedstrijd een keer shit wedstrijd hebt gezien. Nou ja, dat weet de trainer ook wel en weten de spelers ook wel. Hè? Dus dat is niet erg. Maar het is, wat je zegt, het is wel anders dan vroeger. Vroeger dan kon je na afloop even informeel met een praatje pot, noemde Korbach dat. En een oude hoerden we even met de pers over alles en nog wat. Nou ja, het zal nog wel eens kunnen, denk ik, maar niet meer zoals het vroeger was. Ja,
ik heb wel eens het idee, hè, dat voorheen dan moppen die naar de wedstrijd eventjes met je kameraden of in de kroeg.
Ja.
Had je maandag, dan kwamen de leeuwbaarders op je kantoor binnen en die platen je nog eventjes. En had je het er nog een keer over, zeg maar even. En dan was het ook wel klaar. En nou heb je soms wel eens het idee, het gaat de hele week door. Een soort klaagzang op internet, of Twitter, websites, Fin Online. Ja, waardoor je dus, er wordt ook een hele stemming mee gecreëerd op een gegeven moment. Hè,
ja, maar nou, ik had vroeger wel eens iets, in die tijd dat ik toch wel iets voor de scouting nog deed. En dan dacht ik, nou, als je dan een periode hebt waar dingen wat minder gaan. Hè, de scouting ligt even onder vuur, of de club ligt onder vuur en je voelt je erbij betrokken. Ja, dan moet je zo slim zijn. Moet je niks lezen, want dan raak je ervan in de war. Hè? Dat is niet handig. Ja.
Ja. Je hebt nu ook wel eens, zeg maar, dat elke speler die wordt nou uitgelicht. Riemen heeft ook al spelers gehad en er zijn heel veel van geslaagd. Er zijn ook een aantal niet van geslaagd.
Noem maar eens één dan.
Radu Kozatu, Rafael Fiera, Barson. Barson, ja. Dat heb je altijd.
Dat zijn twee dingen. Je hebt jongens in de horsecourt-categorie die duur betaald zijn.
Ja.
En die geen vulling zijn. He, soms ben je een selectie nodig van pakweg 23 man. Nou, en dan zeg je van, we hebben de eerste 14 rond. Dat moeten basisspelers zijn. En die andere 7, dat kunnen we wel eens een avontuurtje wagen.
Ja.
Hm. Nou, dat hebben we altijd gedaan. Maar in de jongens die echt geld kosten, en daar gaat het om. De duurste was in die... Alves 4,2 miljoen.
Ja,
nou, en die heeft 18 opgebracht.
Ja.
He, dus als je naar Soleimani ziet, die heeft hem kortje wel opgebracht. Hij was trouwens heel weinig, die heeft weinig gekost.
Ja.
Maar die heeft zijn geld wel opgebracht. Nou, en als je nou nu naar Sonelli kijkt of naar Sam Larsen, dat zijn jongens die zijn het wel waard. Nou, en er zijn ook wel eens goedkopere jongen, Gusato, Gucci Goal noemden ze hem daar. Ja. Nou, dat vind ik, die hangt tegen een miskoop aan. Want die heeft, dacht ik, 5 ton of zoiets
gekost. Die was denk ik een beetje als nieuwe supersub bedacht toen, denk ik.
Ja, die was in het kader van Sammy, van
Kamataro. Ja, maar wat ik bedoel is, zeg maar, van dat elke speler nu ook, door veel meer, zeg maar, als een Congo, die speelt bijvoorbeeld nog niet. En dat wordt dan gelijk al een miskoop genoemd, terwijl die jongen al 20 jaar en een paar maanden er is, bij wijze van spreken, of zoiets.
Mm.
En dat vroeger, zeg maar, nou, iemand als Barsom of als Gusato, zeg maar, dat veel minder snel belicht als miskopen. En nu wordt snel al iemand een miskoop genoemd. Mijn vraag is dan eigenlijk, zeg maar, worden makkelijker nu spelers afgeschreven door het publiek dan voorheen?
Nee, maar ik denk dat er... zijn vroeger ook altijd spelers geweest die wij selecteerden door. Maar het gaat erom, dat wat ik belangrijk vind, dat je spelers die echt geld hebben gekost en die duur op de loonlijst staan... Ja. En dat kan ik nu niet inschatten, maar daar zit ik niet meer bij. He, maar ik vond in die tijd het heel vervelend als we een dure speler hadden en die niet doorkwam. Of waar problemen mee waren. Ja, ik vond dat percentage dat we vroeger hadden heel laag, hoor.
Nee, maar, dat ben ik wel. Gooit die Naas gaat nou weg, Nicolai?
Ja, Nicolai Naas,
die gaat nu weg. Maar er was in principe volgens mij ook gewoon een speler van plek 14 tot en met 20 in de selectie, lijkt mij. Want dat is een recht tussen 12 verdediger, die had Stijn Schaars op het middenveld. Dus dat waren allebei diepe posities moest je hebben en waar de Heug naar de voor gehaald. Dus in principe was Naas een vervanger volgens mij. Maar die wordt dan al massaal als een miskoop weggezet.
Ja,
maar als je Naas haalt en Naas niet gebruikt en je doet Naas na
Noorwegen,
anderhalf jaar alweer weg, dan moet je toch even vaststellen dat hij hier niet geslaagd is.
Nee.
Hè? Nou zijn er dus mensen, die zeg jij ook wel eens, twee verschillende trainers hebben hem gelogen en te licht bevonden. Ja, dat is zo, maar het verbaast mij wel. En als ik daar nou als voorzitter bij betrokken was geweest, dan had ik nog wel even een robbertje gevochten met onze technische staf. Want ik vind dat Naas, die dus onder Bradley bij Stabak als eerste op papier werd gezet. De jongen is nu ondertussen 25 jaar.
Ja.
Dat was een vaste keus, altijd. Toen voetbalde Torsby daar, was een vaste keus. Geen enkele discussie. Hij was vroeger middenvelder geweest bij Vallarenga en heeft zich doorontwikkeld bij Stabak onder Bob Bradley. En dan is hij naar Amerika gegaan en misschien heeft Bob Bradley hem wel opgehaald, want dat zou best eens kunnen.
Ja,
en dan komt hij weer terug bij Heerenveen. En ik heb hem een paar keer een paar minuten zien invallen en nooit echt heb ik hem gezien. Ik heb hem wel in tweede zien voetballen.
Ja.
En dan denk ik, ja, als je Naas haalt, kan goed, heeft een goede pas, kan redelijk voetballen. En is misschien fysiek niet de duidelijk aanwezige man.
Nee.
Nou, dat vraagt de aandacht. En dan zou het best kunnen zijn dat Naas niet het goede gevoel bij ons had en wij niet bij Naas. En dat betreur ik wel een beetje. Want er zat in Naas meer dan dat hij bij ons heeft laten zien. Ik heb hem niet gehaald, daar had ik niks mee van
uitgestaan.
Maar ik verdedig hem toch een klein beetje.
Dat was even als voorbeeld genoemd, zo zeg maar.
Ja.
Maar er ligt sneller een stempel op. Ik denk dat we dat sowieso wel een beetje kunnen
concluderen. Ik denk dat er snel een stempel op een speler wordt gedrukt.
Dat weet ik wel zeker. Er zijn meer manieren om iets te vinden. Er zijn meer momenten om iets te vinden.
Ja.
Ja.
Ja, wat je zei, het gaat de hele week door. Er zijn elke dag 10 nieuwe nieuwsberichten. En daar kan op gereageerd worden.
Ja,
logisch.
Ja.
Snap het wel.
En dat is nog niks vergeleken met Spanje, waar elke dag een krant uitkomt over Barcelona, bij wijze van spreken. Op drie kranten.
Dat klopt inderdaad. Ja. Ik wou net zeggen, je hebt nu ook heel mooi Friesland, is voor maar één keer per maand hebben ze een voetbaluitzending. Je hebt Voetbal International, de Leeuwarden Krant, er zitten zoveel media ook bovenop.
Ja.
Zijn er journalisten bij, laat ik zo zeggen, waarvan u zegt, oké, die doen echt gewoon goed werk?
Heerenveen gericht,
ja, ik bedoel, de krant zit er, die hebben nu recent wat gebracht, Voetbal International. En er zijn ook allemaal meningen over.
Ja.
Binnen de club, binnen de club ook waarschijnlijk, maar bij de fans. Dus ik ben wel benieuwd, heeft u een beeld van...
Journalisten, daar hebben we het altijd mee moeten doen. Hè? Dat is duidelijk. En je wilt ook graag dat er over je club geschreven wordt. Hè? En het liefst heel goed. Maar ik denk dat het belangrijkste is, dat geldt ook richting journalisten, dat je probeert zo eerlijk mogelijk te zijn. En daar heb ik geen enkele manier commentaar op. Heden hoor, daar zit ik niet bij. Maar ik vind wel dat veel aandacht verdient. Hè? Journalisten moeten wel het gevoel hebben dat je ze serieus neemt. Nou, en dan krijg je ook wel eens een keer een deksel op je neus. Dat kan gebeuren. Nou, ik heb zelf met journalisten in die tijd dat ik voorzitter was, kan ik er amper één bedenken waarvan ik denk, nou, dat was een lastige man of zo.
Een luizende bels.
Ja, nadat ik gestopt ben, heb ik er wel een paar meegemaakt.
Johan Derks heeft u wel een stadionverbod gekregen.
Ja, maar dat heb ik niet gedaan.
Oké. Dat zegt hij zelf, hè?
Ja, Johan Derks kreeg bij ons een stadionverbod. Omdat hij wat lulles geschreven had over mij. Zo'n linkspoot heette dat.
Ja, stukje over de laatste pagina.
En dat was in 1984. Dan was jij nog niet eens geboren. En toen had hij een stukje geschreven over Annie. Annie is zo'n huppelde-hup rokje. En ik had een te grote auto en we markeerden van alles aan. Dus hij was nog... Als je dat nu leest, dan stond er helemaal niks in. Het was heel onschuldig. Maar Klaas de Jonge, Ton Tilken, Frans Visser en... Nou, hadden we nog een bestuur. Oh, Daan. Hilke Daan. Die zaten met mij in het bestuur. En die zei, dit is ongepast, dit accepteren we niet. En voordat ik wist, hadden ze me al een brief geschreven. Dus ik was voorzitter. Zei, sorry, voorzitter, wij hebben met z'n vieren besloten.
Voor u op.
Dit accepteren we niet. En we schrijven een brief naar VI. Johan Derksen komt er niet eerder weer in. Hij moet eerst een excuusbrief sturen.
Heeft u dat gedaan?
Nee,
dat dacht ik al. Ja.
Hij is 4, 5 jaar niet bij Heerenveen geweest. En toen kom ik hem een keer tegen bij een voetbalgala. En toen zei ik tegen hem, ik zei, Johan, want ik had vroeger tegen hem gevoetbald, toen hij bij Rolde Boys voetbalde en ik bij Bakkerveen. Toen zei ik, Johan, wordt het niet eens tijd dat jij weer eens in Heerenveen komt? Jij zei, maar ik mag er niet in. Ik zei, als jij nou heel netjes tegen mij zegt dat het je wel een klein beetje spijt, dan zeg ik tegen mijn bestuursleden dat jij er spijt van hebt. En een straf, ach, die hoeft ook niet eeuwig te zijn, hè? Dus laten we met elkaar afspreken dat je weer bij Heerenveen komt. Nou, het bestuur van andere maten vond het goed. En sindsdien kwam Johan weer bij het voetballen.
Ja. Ja. Wat vindt u bijvoorbeeld, u had ook dat mensen allemaal anoniem kunnen reageren op forum. Ja, afgelopen week stond er een artikel in van Anne-Roel van der Meer.
Ja.
En Sander
De Vries.
Ja, en er waren ook anonieme brommen dingen over de clubleiding zeiden. Wat vindt u van artikelen met anonieme bronnen? Ik heb altijd zoiets van, je kan het nooit beetpakken, vind ik altijd, als je het leest. Ik denk gewoon heus wel dat het ergens dan speelt, maar je kan het nooit beetpakken met artikelen met anonieme bronnen.
Nee, maar daar is toch heel veel journalistiek werk op gebaseerd.
Ja.
En daarvoor zijn er soms ook klokkenluiders die niet uit de kast komen. Sommigen komen er wel uit. En soms is goed en soms is slecht.
Volgens mij gaat het altijd pas echt in werking zetten wordt als mensen echt daadwerkelijk naar voren tappen. Hè? Als je dit wat wil.
Ja.
Maar dat is natuurlijk gevaarlijk voor sommige mensen en sommige functies.
Maar ik snap een journalist ook wel dat als die vanuit 5, 6 verschillende hoeken informatie krijgt waarvan hij denkt dat die bron redelijk betrouwbaar is, dat hij toch denkt dat hij een verhaal heeft. Hè? Of het prettig is voor de club en voor jezelf als mens. Ja, dat is soms wel eens moeilijk.
Ze zeggen wel als het... kwaakt als een eend, het loopt als een eend, dan is het waarschijnlijk ook een eend.
Ja, dat is een goeie. Ja. Ja. Ja.
Ik had nog één dingetje op mijn lijst, ik weet niet of jullie tussendoor.
Nee, ga je gang.
Want u bent nu natuurlijk sinds 2006 voorzitter af, dus niet meer direct bij de transfers en dergelijke betrokken. Maar ik was ook benieuwd, heeft u nog verhalen van vroeger van spelers of clubs waar het zo moeilijk was om mee te onderhandelen dat het uiteindelijk wel gelukt is of uiteindelijk niet gelukt is?
Verkoop of inkoop?
Beide. Gewoon nieuwsgierig. Ik vind dat wel dat u mooie verhalen erover kunt vertellen. Dus.
Nou, wij hadden... Ik weet wel dat we... Nistelrooy, dat was eigenlijk wel een mooi geval. Want er kwam die bierbrouwer van Anderlecht, hoe heet het ook weer?
Van de Stok.
Van de Stok. En die kwam met hun beide, de oude van de Stok was er ook nog bij en een zoon. En dan hadden ze een Peter Ressel erbij en nog een man. En dan kwamen ze voor het eerst bij ons en boden ze 7,5 miljoen. Nou, en dat was voor Nistelrooy, die net een jaar bij ons was en dat jaar 13 goals scoorde, was dat al een behoorlijk bedrag. Een nummertje 10 die wij omgebouwd hadden naar spits. Nou, en ik zei elke keer als ze kwamen, ik zei, dan komt er weer een miljoen bij, zei ik tegen die mannen. Ik zei, ja, had je maar eerder moeten. Dus wij vroegen de eerste keer 12 en de tweede keer kwamen ze weer. En toen kwam ondertussen Harry van Rij die belde. En die zei, ik wil wel over Nistelrooy praten. Nou, we hadden overleg gehad. En we zeiden, wij doen het niet onder de 15 miljoen. Nou, en toen belde die keer op vrijdagmiddag om...
Waren toen vijf, euro's of guldens?
Guldens. Ja. 15 of 5 minuten voor 12 belde die. En toen zei die Riemer, we willen toch Nistelrooy. Ik zei, nou, je weet de prijs. En je belt mooi op tijd. Het is 5 minuten voor 12, dat is het. Maar dat is het ook. Ja. En als 12 uur is, is hij niet meer te koop. Nou, hij zei, dan is hij verkocht. Dus toen beurden we voor Nistelrooy. In die tijd was een boel geld. En toen hebben we de gebroeders de Nooier opgehaald.
Ja.
Gerald, en we zeiden nou...
Gerard
en Dennis. En toen weet ik nog, we hebben een wedstrijd gespeeld. En toen was Dennis, die had iets met een blessure. En toen zei Foppe de Haan... misschien herkent de tegenpartij zijn tweelingen, ze lijken veel op elkaar. Dus als we Sieraan nou in de spits zetten, dan denken ze toch dat Dennis speelt. En we hebben wel een goede vervanger achterin. En Sieraan heeft 3 of 4 wedstrijden achter elkaar daar gespeeld. En elke week een goal gemaakt. Elke wedstrijd een goal gemaakt. Dus hij was nog beter dan zijn broer in de spits. Dat was heel leuk. Ja, zo hebben we dus... ik vertelde dus net over Kamataru, maar... Ja, we hebben ook Edman... Dat was ook een leuke, die hebben we toen naar Engeland verkocht.
Ja, Tottenham.
Tottenham. En toen hadden we hem aan de telefoon, Henk Hoekstra en ik. En dat was Lyon, dat was de zaakwaarnemer van hem. De voorzitter was daarbij. En toen zeiden ze, jongens, hij kan wel verkocht worden. Hij had nog 1 jaar te gaan. En de jongen wou verschrikkelijk graag weg. Had een goed toernooi in Portugal gespeeld. En toen zei, ja, mag wel, maar dan moet je afstand doen... van de 15% regeling. Je krijgt dan topsalaris, je wilt graag weg, maar wij willen... het minimumbedrag wat wij willen beuren is 2,2 miljoen euro was het toen. En toen zei ze, nou, als akkoord, we gaan ermee akkoord. En wat blijkt later, die Lung, die boef, die gaat via de vakbeweging hier bij ons een procedure aanspannen. En wij konden praten wat we wouden, maar we hadden geen enkel bewijs. Alleen de commissie in Zeist die dat beoordelen, die zei, je hebt geen bewijs, maar we geloven je wel. Maar we doen een Salomons oordeel, we slaan het doormidden, beide de helft.
Ja.
En dan is het mooier, dan is 3 jaar na datum, dan neemt Edman contact met ons op. Hij zei, ik heb toen dat geld gekregen, het heeft jullie bruto zoveel, maar ik heb netto zoveel gekregen. En dat stort ik terug, want ik heb er toch gewetensvroeging van, dat is niet goed, dat heb ik niet goed gedaan. Nou, kijk, dat vind ik nou een fantastische kerel. Je mag het fout maken, maar dat vind ik fantastisch.
Ja?
Ja.
Dat is volgens mij de beste linksback die we ooit gehad hebben. Tenminste, zolang ik leef.
Ja.
Het was een gewezen linksbuiten. Hè? Dus het is maar net hoe voetbal je ermee. Je had een fantastische linkspoot. Hoe voetbal wil je ermee? Ja. Dat was in dat toernooi toen in Portugal ook bijzonder goed. Hè? Ja.
Ik zag laatst nog op Twitter een fantastische goal van hem voorbij komen van 1,35 meter of zoiets.
Tegen Liverpool.
Ja, zo een kruising juister.
Klopt.
Dat was niet heel veel scorende speler, maar dat was een beauty.
Nou ja, de Huntelaar heeft voor ons ook natuurlijk het nodige betekend, hè?
Ja.
Klaas-Jan. Ja.
Zou hij nog een jaartje bij Heerenveen, zou de club daar hun best voor moeten doen? Want hij las vandaag dat hij toch nog wel een... Dat hij zich nog fit voelt en nog een jaar door wil gaan.
Hij is nog van waarde.
En dan is hij 36.
Nou kijk, stel je nou voor dat Dolberg hem helemaal naar de achtergrond zou spelen. Maar Dolberg raakt dit jaar eigenlijk geen pepernoten.
Nee, niks.
He, dus dat betekent dat ze willen die Dolberg qua waarde er graag in houden. En ze proberen hem ook. Maar als je afgelopen week het gestuntel van Dolberg hebt gezien. En je ziet dan vervolgens Huntelaar weer binnen de lijnen komen. Ja, daar gebeurt iets. Hè. En er werd ook nog een goal van hem afgekeurd. Nou, domme, hij kan een bal maar raken. Hè. Wat een goeie. Nou, en die zou voor Heerenveen. Ja, daar hoef je niet te veel verstand voor te hebben, maar in de rol van Kamtaro of in de rol van Keur. Ah jongen, fantastisch jongen. En ook een...
Maar ik kan me niet voorstellen dat Ajax hem gaat verlengen. Dus ik wel. Eerder van de Champions League misschien nog een nieuwe dure spits halen. Ja, zouden ze met Dolberg en Hulten daar nog een seizoen zo ja, in durven te gaan?
Want Dolberg, als je Dolberg naar het derde plan zet, dan is weggegooid geld. Dus ze moeten Dolberg opkrikken.
Ja.
Daar zit toch wel een financieel belang achter. En ik denk dat trainers daar de instructies zullen krijgen om Dolberg te verbeteren. Ja.
Ik heb nog een vraag. Als u nou eens in elke linie in Nederland voor Heerenveen een speler zou noemen, wat een versterking voor Heerenveen zou kunnen zijn. Ziet u dat zo, als meester scout?
Oh nee, maar ik scout dus 2,5 jaar niet meer.
En u ziet nog denk ik wel heel veel wedstrijden.
Ja, maar ik zit voor televisie te kijken en ik zie wedstrijden in het stadion. Maar ik zit niet meer gericht te kijken. Hè. Ik heb nog wel een aantal spelers dit jaar gezien. En ik bel Karel Brandsman al wel eens een keer op. En dan zeg ik, Karel, je moet daar en daar even opletten. Maar ja, ik heb niet het idee dat er iets toe doet. Hè. Dus dan moet je dat ook niet meer willen.
Nee, maar... Voor ons als fans is het misschien wel eens mooi om een speler eerste divisie misschien die...
Ja,
die,
ik zou best nog wel een... Ik denk dat je best nog wel een aantal voetballers kunt vinden die kunnen verbeteren. Die zie ik wel. Als ik die Mark Diemers die bij Cambuur wegkomt, die bij de Graafschap zit en die morgen kunnen we hem zien. En ik denk dat je daarin veel loopvermogen... ongelooflijk... Wat hij in de wedstrijd gooit, het
goeie
is
trap.
Ja, hij heeft alles. Hè? En ik denk, ja, die was vorig jaar volgens mij gratis bij de Cambuur weg te houden. Dat is geen commentaar hoor, maar ik denk... Dat
soort... Nee, maar zo bedoelt het niet, maar gewoon meer van wat ziet u nog als...
Ja, dat soort jongens heb ik veel meer belang bij dan...
Vroeger zagen we veel spelers uit de eerste divisie hier komen, zich ontwikkelen. En,
ja, maar dat was altijd met een bedoeling.
Ja,
wij hadden Nurmela, dat was gewoon rechts buitentje bij Emmen. Maar die paste... Met grote spits Harris Huizing en hadden Popovic erbij. En dan hadden we Lurling, die hadden we al een contract gegeven. Toen mocht je niet eerder, als 1 januari, mocht je een afspraak maken. Maar Lurling wou wel graag weten waar hij aan toe was. Dus soms moet je stiekem ook wel eens wat doen. Dus toen hebben we Lurling iets eerder gezegd, komt wel goed. Hier heb je een briefje van ons dat we beloven dat we je halen. Ja. Dus toen was het klaar. Hè. Nou, en ja... Het moet bij elkaar passen. Als je Radomski, we hadden daar een middenveld, dan zou ik wel graag fysiek sterke mensen hebben, hoor ik soms, op een positie. En bij ons diep Radomski, 19 jaar, Daniel Jensen, 18 jaar, Jeffrey Talan, een lichtgewicht, 24, 25 jaar.
Echte voetballers.
Maar allemaal voetballers. Ja.
Nou ja, wat me wel was opgevallen, zeg maar, toen de tijd van Foppen en Henk Heijsink. Dat jongens, die zag je toen echt binnenkomen en een half jaar later waren het kerels geworden, zeg maar. En dat mis ik nu wel eens, het blijven.
Ja, dat kan ik niet zo inschatten, want kijk, er wordt wel genoeg geld uitgegeven, denk ik, aan de begeleiding van. En er zit ook wel, ik werk daar niet mee, maar er zit natuurlijk wel redelijk wat kennis in gehuurd. Dus ik kan me niet voorstellen dat het aan de kennis moet liggen. Kijk, Een speler moet zelf ook wat brengen.
Ja.
Ik kwam bij een Rietstra tegen toen hij binnenkwam en ik had hem één wedstrijd gezien. En toen zei ik tegen Ben, ik zei, volgens mij moet je even aan jezelf werken. En zo ik liep op parkeerplaats. Maar nou zijn we, dat is onaardig misschien, maar we zijn zoveel weken verder.
Kon je het hebben?
Jawel, Ben is wel een grote kerel. Maar we zijn zoveel weken verder. En ik zie ben nog steeds niet op zijn ideale mogelijkheden. Hij is niet de fitte jongen die vorig jaar bij AZ wegging naar Willem II. Daar zit hij een behoorlijk eind achter. En nou heeft hij daar 3 maanden tijd voor gehad. Dat wordt wel eens tijd om dat te hebben, om al fit te zijn.
Ja. Is dat een breder probleem? De mentaliteit van spelers van nu en pakken bij het 25 jaar geleden?
Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Het moet ook allemaal even klikken. Je moet ook, als je nu naar dat Nederlands elftal kijkt, dat heeft toch een tijd lang wou het niet. En met heel veel van dezelfde spelers. En nu ineens klikt het wel. We hadden ook tegen die Duitsers die laatste 5 minuten ook zoveel geluk.
Ja.
Als je daar 100 keer weer tegen speelt, zul je hem 99 keer verliezen. En wij spelen daar 2-2. Maar dan zie je ook dat er iets ontstaat is.
Maar is dat de hand van Koeman? Dan? Die spelers dan wel... is een trainer zo belangrijk? Want ik Koeman, hoop er wel ook wel eens van, een trainer is zo goed als een materiaal, maar is een trainer zo belangrijk?
En je moet een beetje geluk hebben als trainer.
Ja. Ja. Dus het is ook een beetje binnen van de buitenkant palen.
Van den Haan heeft bij ons fantastisch gepresteerd. Maar 1 jaar, ik dacht even vlak 1 of 2 jaar nadat we die Champions League haalden, hadden we 9 wedstrijden, 3 punten.
Ja.
Ja, ja, dan kun je zeggen van er staat geen druk op. Nou, je kon afwappen.
Toen moesten we toch tegen die Romeinen voetballen?
Hoeveel atmosfeer daarop stond, weet ik niet. Maar...
Boekarest.
Ja. Ja. Maar goed, 9 wedstrijden, 3 punten.
Maar Riemer die gaf toen een persconferentie en presenteerde toen volgens mij John de Jong. John deelde toen mee dat de trainer gewoon bleef.
Ja.
En dat was, en iedereen zat er eigenlijk te wachten dat Riemer dat het zou gaan, volgens mij.
Ja. Voor mijn gevoel was het was wel zo. Dat op de afsluitdijk, daar was het druk van allemaal pers die deze kant uitkwam. Want er was een persconferentie bij Heerenveen, dat was ergens in oktober, november. Dus dat kan dan niet samen met de Jong zijn geweest. Okay. En dat betekende dat zou Foppe de Haan de kop kosten. Maar kijk, je moet ook zorgen dat je wat dekking hebt. Dus wij vonden als bestuur dat Foppe het goed deed, dat het even tegen zat. En er waren plausibele redenen voor. Wij vonden ook dat iedereen er wel achter moest staan. Dus we zijn met de VNFN en met allemaal mensen uit de club, Actie 67, de sponsors, gaan praten van jongens, we willen geen onrust, maar we gaan blijven achter Foppe de Haan staan. En iedereen die sprak er zijn waardering over uit. Er was ook niemand die er anders over dacht. Nou, en toen gingen ze terug en het was weer rustig in Friesland. Hè? Ja. Dus, ja.
Ik weet nog dat we toen wedstrijd hadden toen tegen de Romeinen, tegen Boekarest volgens mij. En toen had er net die woensdag ook een heel artikel in de VI gestaan over Foppe. Hè, dat het eigenlijk zijn laatste dagen waren bij de club, zeg maar. En toen ging het publiek er ook massaal achter staan en achter Foppe. En toen werd de VI uitgejoeld op de tribunes.
Dat weet ik me niet meer herinneren. Maar ik weet wel dat we breed... Wij kregen breed steun uit de club. Ja. En van alle geledingen uit de club. Ja. Ja, en dat ben je wel een beetje nodig soms, hè, als het slecht gaat.
Ja.
Ja.
Ik denk dat wij nog uren kunnen doorpraten. Maar ik denk dat voor deze uitzending, in ieder geval er nu weer op zit. Namens Frank en Redmer, danken wij ook hartelijk dat wij hier mochten zijn in Langweer. Ja, hopelijk kunnen we dit in de toekomst nog een keertje herhalen. Wat ons betreft zou dat zeker leuk zijn. We hopen dat de luisteraars ook genoten hebben. En we zijn echt benieuwd naar jullie reacties. Dus laat die achter op de gebruikelijke plekken. Dus, Riemer, nogmaals bedankt.
Heel graag. Frank. En bij deze altijd welkom hierin, al lang weer. Je hebt een lekker flesje drinken voor me meegenomen. Bedankt daarvoor. Ik zal het met genoegen opdrinken. Dank u wel.
Heel mooi. En iedereen een fantastisch 2019 gewenst. Tot de volgende keer.
Nou, laat de Vries er dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje.